Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xillium. One Xillium. Building Delight.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom in de CryptoCast met vandaag. De Europese Centrale Bank noemt Bitcoin traag, duur en vooral mislukt. Maar kunnen ze dat ook onderbouwen? En in elk geval, de beursgenoteerde cryptobedrijven in Amerika hebben de wind weer in de zeilen. Dit is CryptoCast 313. Ik heb twee co-hosts. Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Hoi.
Goeiedag.
En Daniel Mol, redacteur bij CryptoCast en BNR Digitaal.
Dag Herbert. Hallo. Dag.
We geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. De Europese Centrale Bank zegt het zelf. Traag, duur, heeft een reële waarde van nul. Ook niet geschikt als investering. Dat schrijven dus twee medewerkers van de ECB in een nieuwe blog. Welke argumentatie heeft de bank daarvoor en waarom maakt de ECB zich eigenlijk zo druk over Bitcoin? Bert, die laatste vraag eigenlijk om te beginnen. Twee heren, Ulrich Bindseil en Jürgen Schaaf, die schrijven zo'n stuk. Waarom zouden ze dat doen? Waar maken ze zich druk over?
Ja, laten we allereerst opmerken dat de auteurs dit op persoonlijke titel schrijven en niet als ECB en ook verder geen specialist zijn in crypto.
Is dat geen wassen neus?
Moet het zo meteen over hebben. Maar het staat natuurlijk heel uitgebreid bij. En het wordt op een blog gepubliceerd en niet in een paper. Maar ze schreven al eerder, deze twee heren, een stuk over Bitcoin. Dat zo boordevol onjuistheden zat. Dat veel experts er vooral moesten gniffelen.
November 2022.
Ja, en dus het was voor mij eerlijk gezegd wel een verrassing dat dit tweetal nog een keertje de sleutels van de ECB-blog kregen om wat te schrijven. En dat deden ze opnieuw weer een dramatisch slecht stuk. En de tactiek die ze telkens toepassen is dit. Ze beweren iets en dan onderbouwen ze dat met een verwijzing naar een opiniestuk ergens. Of ze pakken een onderzoek en dan halen ze selectief wat datapunten uit die soms zelfs ingaan tegen de conclusie van het onderzoek zelf. En dan is de makkelijkste optie om het te negeren, zo'n stuk. Maar dat is toch wel gevaarlijk, want er zijn veel mensen die blind geloven wat de ECB schrijft.
Ik kwam er een aantal tegen op Twitter.
In het Financiële Dagblad, hè, ook onderdeel van dit mediahuis.
Collega Matthijs Rotteveel.
Die er dan wat over zei. Mensen hechten er veel waarde aan. Dus je vroeg, wat is nou hun belang? Hè? Wat is nou, waarom schrijven ze dit soort dingen? Dat is een terechte vraag. Kijk, ik zou het zelf mooi vinden als de ECB zich zou beperken tot het voeren van monetair beleid. En dan liefst verstandig monetair beleid. Maar de laatste tijd is de ECB vooral erg zichtbaar, ook met allerlei politieke en ideologische standpunten. Recent nog een uitspraak van ECB-topman Frank Elderson, die iedereen die de groene agenda niet onderschrijft eruit wilde trappen. Nou, Lagarde die nuanceert dat dan nu wat. Maar dat zijn toch wel standpunten dat je denkt van joh, waarom neem je dat dan in? Nou, en dit blogje past dan in die lijn. Ze nemen een duidelijk politiek gekleurd anti-Bitcoin standpunt in.
Maar waarom zouden ze een politiek gekleurd anti-Bitcoin standpunt hebben?
Ja, dat is een goede vraag. Daar wijden ze natuurlijk niet over uit.
Is de Bitcoin gevaarlijk voor de euro? Moeten we die kant op?
Gaat het misschien in tegen hun plan om de digitale euro te lanceren? Dat zou kunnen. Ik weet niet waarom ze dit dan op deze manier schrijven. Vooral omdat, al die argumenten die worden binnen de kortste keren ontkracht. En ze staan er eigenlijk gewoon weer best wel slecht op. Aan de andere kant, het aardige is, Bitcoin wordt eigenlijk alleen maar sterker van dit soort aanvallen op dit moment. De ECB publiceert dan het blogje, kranten die schrijven erover. Mensen kijken dan toch nog maar eens naar Bitcoin en zien dan een koers van $57.000 en denken, hey, wat interessant, ik koop een Bitcoin. Ik zou eigenlijk zeggen, ECB bedankt, Matthijs Rotteveel bedankt. Jullie zijn de beste marketeers voor Bitcoin.
Ik kijk eventjes naar Daniel. Want het ging zo net over een eerder stuk dat we hebben geschreven in november 2022, waarin ze zeiden Bitcoin is op weg naar irrelevantie. Ja. Dat nemen ze niet terug, ze gaan er zelfs niet op in.
Ja, ze noemen het. Ze blikken kort terug op dat ze dat wel hebben gezegd. En ze zeggen dan, de Bitcoin is wel weer flink opgelopen. Has recovered big time, noemen ze het dan. En dan zeggen ze maar, waarom is die dead cat bounce? Dus die, ja, eigenlijk een rally van niks, heet dat een beetje. Een rally die vanzelf weer ophoudt. Waarom is die zo hoog? En daar hebben ze dan allerlei verklaringen voor. Bijvoorbeeld dat Bitcoin het preferente geld is voor criminelen. Dat Bitcoin, dat de autoriteiten eigenlijk een beetje fout zitten rond Bitcoin. En daar doelen ze dan op SEC en op MiCAR. Komen we zo op. En ze proberen een beetje te verklaren waarom ze eigenlijk toch ongelijk hebben gekregen. Want destijds schreven ze inderdaad Bitcoin op weg naar irrelevantie. En Bitcoin is dus zo irrelevant geworden dat ze er nu nog over moeten schrijven.
Je zegt dat ze ongelijk hebben gekregen, maar ze geven hun ongelijk niet toe, hoor. Nee, ze zeggen we hebben gelijk gekregen, want inderdaad, de waarde van Bitcoin is nul. Dus ze zeggen, het is inderdaad...
Kijk maar,
het is inderdaad irrelevant geworden, want wij vinden de waarde nul. En dan moeten ze natuurlijk wel... Ze moeten iets met die koers. Want de koers is in plaats van verder omlaag gegaan, is die omhoog gegaan. En dat is wel opmerkelijk. In 2022 verbonden zij zelf heel expliciet de koersval van Bitcoin aan die aanstaande relevantie.
Aanstaande irrelevantie.
Ja, ze zeiden, Bitcoin wordt irrelevant. Kijk maar naar de koers die aan het dalen is. Ja. Nu gaat de koers juist omhoog. Dus daar moeten ze iets mee. Nu gooien ze het eigenlijk over een andere boeg. En ze zeggen, de koers is misschien niet nul, maar de waarde wel. Hè? Ja. En de reden dat de koers dan toch hoog is, dat komt omdat de Bitcoin lobby erin is geslaagd om de bubbel opnieuw op te blazen. Ja, met behulp van wetgevers die hun zegen hebben gegeven door het niet te verbieden. Dus die krijgen dan ook nog een pak slaag.
Prijsmanipulatie noemen ze ook. Dat is een volle bak gebeurd. Ja,
ja. En de wetgevers en zo, dat is een knipoog naar de SEC, neem ik aan, die ETF's.
Zeker, maar ik denk ook de Europese Unie zelf die met MiCA komt. En zegt, dat soort wetgeving mee in het reguleert, daarmee legitimeer je het ook. En daarmee legitimeer je iets wat waardeloos is.
Ja. Ze schrijven ook met zoveel woorden, Bitcoin is geen goede investering. Is dat iets wat bij een centrale bank vandaan hoort te komen? Het publiek waarschuwen tegen een bepaald soort belegging?
Nee, dat lijkt me helemaal niet op geen enkele manier hun taak om daar een inhoudelijke mening over te hebben. En dat is precies ook de reden dat de SEC uiteindelijk heeft gezegd, wij keuren die Bitcoin ETF's goed, hoor, die staan wij toe.
Ook al vinden we het niks.
Ja, al zou ik het niks vinden, dat is niet waar wij over gaan. Wij moeten het hebben over, is de consument voldoende beschermd? Wordt de prijs niet gemanipuleerd? Kunnen we fraude detecteren? Allemaal dat soort zaken moeten ze naar kijken over een markt. Hè? En dan is notabene de ECB nog niet eens een toezichthouder op de markten. Hè? Ze moeten het monetair beleid maken en houden toezicht eventueel op de banken. Maar that's it. Dus het is en buiten hun mandaat. En dan is dat ook nog niet eens de manier waarop ze... Het is niet aan hun om ergens iets over te vinden. Ze gaan ook geen advies geven, koop ASML of Nvidia of zo.
Nee, maar dan kom ik wel weer terug op wat jij net zelf zei. Persoonlijke titel.
Ja.
Dan mogen ze het misschien weer wel.
Ja, daar verbergen ze zich wellicht achter.
Ja, okay.
Ik zou dan zeggen, schrijf een opiniestuk in de Financial Times of zo. En kies dan niet de ECB-website om je als platform om je...
Misschien hebben ze het aangeboden en vond het de Financial Times het niet goed genoeg.
Ja. Dat is de vorige keer ook gebeurd. Ja, hè? Dus dat blogje in 2022, dat was origineel gepubliceerd als opiniestuk in Duitse krant Handelsblad. En dat is daarna ook op de ECB-site gezet. En nog weer een dag later stond het dan in het Financiële Dagblad hier. En met het kop erboven, ECB-onderzoek stelt dat Bitcoin op weg een irrelevantie. En dat is natuurlijk een soort waterval zo'n domino die dan valt. En dan wordt het steeds groter. En uiteindelijk is het de ECB vindt of de ECB adviseert, koop geen Bitcoin.
Ja. Ja.
Maar dit is een manier van handelen die je misschien eerder bij bijvoorbeeld de AFM zou verwachten. Die is namelijk om de consument te beschermen op de financiële markten. We hebben ook de AFM hebben we overigens straks in de studio. Dus dat
in het podcast gedeelte. Absoluut. Daar komen we zo nog op, ja.
En de AFM heeft zich ook wel eens uitgesproken over Bitcoin en crypto. Wel iets genuanceerder dan dit. Maar een toezichthouder op financiële markten, die kan misschien wat zeggen over bepaalde dingen die gebeuren op financiële markten. Een centrale bank, en zeker de ECB, die moet zich bezighouden met de rente omhoog of naar beneden en andere opkoopprogramma's.
Overigens maken de auteurs van dit stuk van de ECB ook nog melding van MiCAR, de nieuwe Europese cryptowet.
Ja, die is niet genoeg.
Die vinden ze niet genoeg.
Nee, en Bert noemde dat net al kort, dat het eigenlijk als een soort legitimering geldt voor de hele cryptowereld. En dat het eigenlijk niet is. Want ze zeggen ook, je reguleert bedrijven die met crypto bezig zijn en niet de asset zelf. En de asset zelf is nou juist het probleem. Vind ik ook lastig. Ze geven ook allerlei voorbeelden. Ze halen in het stuk aan dat er iets met een DAO in Amerika is fout gegaan. Ja, dat is iets wat totaal niets met Bitcoin te maken heeft.
Decentralized Autonomous Organization.
Dus het zijn allemaal hele losse, flarden gekke argumenten die ze proberen aan te grijpen om dan ja toch Bitcoin aan te vallen. En dat is dan gewoon niet zo sterk, vind ik.
Nee, het is ook heel jammer, want er zijn genoeg goede argumenten tegen Bitcoin of tegen crypto, waarvan je zegt, oké, daar moeten we het met elkaar nog maar eens over hebben. Dingen die echt beter moeten, dingen die stuk zijn, negatieve bijwerkingen, negatieve bijeffecten voor de maatschappij. Laten we het alsjeblieft daarover hebben, in plaats van dingen die gewoon feitelijk onjuist zijn. En dan, ja, weet je, dat ziet er gewoon niet zo mooi uit.
Ja, nou goed. Jullie hebben op Twitter, jouw broer Peter heeft dat onder andere verwezen naar een stuk van, of een draad van een meneer van KPMG Frankrijk.
Ja.
Met een moeilijke naam, moeilijke Oost-Europese naam, ken jij met je hoofd? Anders moet ik even nakijken.
Nee, zeker niet.
Nou goed, die zoek ik zo direct op. We gaan om te beginnen het nu hebben over de prijzen.
Ja.
Want daar is genoeg over te melden, ook erg veel aan de hand. Want de koers explodeert.
Nou, dat kon je wel zeggen.
Van Bitcoin in ieder geval.
Ja, we zagen eigenlijk al een tijdje, een aantal weken, best wel kracht op de cryptomarkt.
Ja.
De koers die bodemde na de lancering van de ETF's op 23 januari op $38.500. En begon te stijgen, passeerde op een gegeven moment $49.000. Dat was een belangrijke grens. En eigenlijk vanaf dat moment zeiden we ook van, ja, weet je, hier boven ons is nu eigenlijk geen noemenswaardige koers meer, waar je heel veel tegenwind verwacht, tot aan de all-time high op 69.000. En ja, die koers die steeg door eerst naar rond de $52.000. En dan gisteren toch weer nog een enorme stap omhoog naar $57.000.
57,5 heb ik heel even gezien, geloof ik zelfs. Zoiets.
Ja, en in euro's dus, boven de 50.000 euro. Dat is ook wel een geinige grens. Ja,
ja, ja. Ja. Ja goed, wie zijn op dit moment nu degenen die koers aanjagen? Zijn dat weer de ETF's?
Nou, dat is interessant. Hè? Wat zien we nou in de data? Eigenlijk sinds de komst van de ETF's zagen we dat kleine beleggers verkochten en dat grote beleggers kochten. Dat konden we zien in de transactiedata in de blockchain, maar ook op centrale handelsplatforms zag je bijvoorbeeld de gemiddelde ordergrootte stijgen. En ook wel interessant, een Zwitserse platform Relay, een handelsplatform, brokers platform, die rapporteerde toegenomen verkoopvolume van particuliere gebruikers en toegenomen koopvolume van private clients. Dat zijn de meer rijke klanten. En Julian Lieninger, de CEO, die merkte daarover op: de kleine jongens verkopen aan de grote. Ik weet niet of dat nou zo'n goed idee is. En dat over het algemeen beschouwt men namelijk grote beleggers als smart money, omdat ze een kennisvoorsprong zouden hebben. En ja, de kleine, de particulieren, ja, dat is dan de dumb money. Hè? Die trekken aan het kortste eind.
Ja.
En dat die de afgelopen weken zo veel kochten, ja, dat zou dan een signaal kunnen zijn van hogere koers. Hè? Omdat die grotere spelers weten waar ze mee bezig zijn. En dat hebben we eigenlijk gezien tot en met vorige week. En ja, eigenlijk sinds het weekend zien we dat het een klein beetje draait. En dat ook de kleine particuliere beleggers weer aan het kopen zijn. Dus op dit moment is het een beeld van eigenlijk alle bestaande beleggers vergroten hun positie.
Ja, maar dat die kleine partijen nu in aantal toenemen, is dat dan een slecht teken? Dat de hype intussen de overhand krijgt?
Nou, van een hype is nog echt geen sprake, hoor. Dus echt, We gaan straks eventjes hebben in het nieuws nog over het handelsvolume bij Coinbase. Dat is altijd een hele mooie graadmeter voor hoeveel particuliere beleggers zijn er nou eigenlijk. Ja, dat is echt nog lang niet op het niveau van 2021. Ja, dus van hype of van gekte of van euforie. Nee, daarvan is nog geen sprake. Sterker nog, ik hoor ook onder crypto beleggers nu toch nog wel ongeloof. Dat we nu alweer op zulke hoge koersen
zitten. Ja, een procentje of 18 van het all-time high. Ligt de weg nu open?
Ja, ik denk het wel. Niet om daar meteen doorheen te gaan, maar het prijsbereik tot aan die $69.000, dat zullen we vermoedelijk de komende maanden verkennen.
Eigenlijk een vrij veld.
Ja.
De instroom bij de ETF's nog heel eventjes, die bereikt ook weer records.
Ja, de week van 12 februari kochten de Bitcoin trackers bij elkaar met z'n tienen 45.000 bitcoins. Dat is 9.000 per handelsdag. En op zo'n handelsdag 9000, dus dat is 10 keer zoveel als er op zo'n dag in omloop wordt gebracht.
Miners bij elkaar minen.
Ja. 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 Dus daar zit een bepaalde onbalans in. En de enige manier waarop je dat kunt oplossen is met hogere koersen. En want dan zijn er namelijk bestaande beleggers die zeggen, nou dan verkoop ik hem wel. En je moet op een of andere manier die resterende 8000, die moet je ook
ergens vandaan
toveren.
Krijgen, ja.
En vorige week zagen we even een soort pauze. Toen zagen we dat tempo niet. Maandag was een bank holiday in Amerika. En woensdag werd er zelfs een klein beetje uit de ETF's gehaald. Dus het was een wat magere week. En vrijdag zag je het alweer wat keren. En gisteren op maandag was het weer feest. Echt, ik geloof $600 miljoen of zo aan instroom in die fondsen. En ja, kijk, veel mensen die extrapoleren dat dan. Hè, van nou, als dit dan de komende jaren zo doorgaat, dan. Hè, dan krijg je koersen van tonnen en weet ik veel wat allemaal. Ja, dat is best wel venijnig. Want eigenlijk weten we nog best wel weinig over wie nu die ETF-aandelen kopen. Er zijn wel allerlei hypotheses over, allerlei vermoedens over. Maar ja, misschien zijn het wel ook handelaars die bij het eerste zuchtje tegenwind alles weer verkopen. Ja. We weten het domweg nog niet, omdat we pas 2 maanden nog niet eens, 1,5 maand die dingen hebben. Ja. Dus we moeten nog gaan zien hoe dat uiteindelijk uitpakt.
Oké, dus dat is een interessante vorm van onzekerheid. Dus daar hebben we volgende week tenminste nog wat te bespreken.
Precies.
Oké, de markt doet het goed. Dat is ook te zien in de kwartaalcijfers van de cryptobedrijven die aan de beurs zijn genoteerd. Coinbase en Block, dat is het Bitcoin-bedrijf van Jack Dorsey, oprichter van Twitter. Die kwamen met de cijfers over het vierde kwartaal. Daniel, Block eerst maar eens eventjes. Hoe is het met Block gegaan in het laatste kwartaal van 2023?
Nou ja, ook hier is het één grote goed nieuws show eigenlijk. En dat is niet alleen omdat het goed gaat met Bitcoin, maar wel vooral. Aandelen gingen na beurs toen ze hun cijfers publiceerden met 14% omhoog. Want dan analisten voorspellen een bepaalde resultaat. En daar zaten ze dan boven. Nou, dat is dan heel goed.
De blokaandelen.
Ja, blokaandelen, ja. Zeker. En die belangrijkste winsten die komen dan ook echt uit de Cash App en uit de verkoop van Bitcoin. Dan moet het even zo zien. Ze hebben een soort PayPal-achtige app. Dat heet de Cash App. Is alleen beschikbaar in Amerika. Waar je op een hele makkelijke manier ook met Lightning bijvoorbeeld Bitcoin kan kopen. Dat hebben ze, de Bitcoin verkoop, de opbrengst uit die Bitcoin verkoop is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.
Zo.
En dat komt ook, Bert zei net terecht, nou, Coinbase zit nog niet op de hype niveaus van een paar jaar terug. Cash App groeit heel snel, dus daar zie je wel al dat het begint te komen. En wat ook wel interessant is bij Block, die hebben 8000 bitcoin op de balans. En dat tikt natuurlijk ook lekker aan als de prijs weer de 300% of 200% gestegen is.
Ja, gratis winst.
Dat is gratis winst.
Omdat je je bedrijf eigenlijk hoeft te uitoefenen.
En dat belonen aandeelhouders dan ook op die manier. Ja,
ja. Oké, Block is bitcoin only. Ze verkopen dus bitcoin via die Cash App, vertel je. Stijgt die koers nu harder dan die van Bitcoin zelf?
Het is vooral die Cash App, met betaalkaarten, met de verkoop van Bitcoin, waar ze echt geld mee verdienen. Wat ik leuk vind, is ze hebben ook nog een aantal andere projecten waar Bitcoin mee gemoeid is. Dat noem ik de BitKey. Daar hebben we het ook al een keer over gehad hier in de CryptoCast. Dat is een wallet, een hardware wallet die het eigenlijk makkelijker moet maken voor leken of in ieder geval beginners om hun eigen Bitcoin zelf op te slaan. Dat is best ingewikkeld.
Ja. Ja.
En dan hebben ze ook nog TBD. Dat is een plek om open source protocollen te ontwikkelen. En zij hebben bijvoorbeeld zelf een exchange gemaakt, waardoor je decentraal kan handelen in crypto.
Maar dat zijn activiteiten die brengen dus samen zelfs minder geld in het laadje dan gewoon bitcoins verkopen.
Ja, staat niet in verhouding met elkaar. En ze hebben ook nog iets wat wel veel geld verdient, is Afterpay. Dat hebben ze voor 29 miljard overgenomen een jaar geleden of 2 jaar geleden. Dat levert geld op. Tidal is een streamingdienst, ooit opgericht door Jay-Z.
Ja.
Ja, doet het niet zo heel goed, maar dat zijn allemaal dingen. Maar eigenlijk staat alles niet in verhouding met die Cash App die het gewoon hartstikke goed doet. En dat is als fintech bedrijf is Block dan gewoon heel sterk.
Ja, en Coinbase, hoe heeft Coinbase het gedaan?
Nou, die hebben ook goede cijfers. Volgens mij, Bert, heb jij je daar een beetje in verdiept?
Ja, ik heb me even ingelezen in hun kwartaalrapportage. Dat is wel heel, heel interessant. Kijk, veel... Wall Street analisten die kijken dan vooral naar omzet en winst. Nou, dat zag er prima uit. $950 miljoen omzet, winst van $270 miljoen in het vierde kwartaal. En dat was meer dan verwacht, dus dan stijgt de koers. En dan kan je zeggen, oké, nou dat hebben we dan gehad. Maar in die rapportage, dat is een heel boekwerk, daar zaten allerlei interessante inkijkjes in. Bijvoorbeeld over het handelsvolume. Het handelsvolume nam in het vierde kwartaal met 164% toe.
Je hebt het handelsvolume op Coinbase Exchange.
Ja, ja, dus okay. Wat er op hun platform zich afspeelt. Dus hun gebruikers die daar actief zijn. Nou, dat nam met 164% toe. Van het ene naar het andere kwartaal naar $29 miljard. Dan zeg je zo, dat klinkt als een boel. Maar ja, als we dan even terugkijken naar de vorige boelmarkt, dan was de hoogste kwartaal 177 miljard. Ja, dus het is eigenlijk, wat je eigenlijk ziet als je die grafiek zo voor je ziet, zie je een enorme glijbaan naar beneden, de bearmarkt in. En dit is de allereerste kwartaal dat we ineens weer een stapje omhoog zien. Ja, dus daar, je zou kunnen zeggen van nou, die cijfers van Coinbase die geven een soort inkijkje in waar zijn we nou in de marktcyclus.
Ja.
Ja, dus dat is wel aardig om te zien. Verder gaat Coinbase vanaf dit jaar, dus vanaf kwartaal 1, dat zijn dus de komende kwartaalcijfers, nieuwe accountingregels hanteren. Waardoor de crypto-activa die zij bezitten tegen marktwaarde op de balans komen te staan. In plaats van tegen nou ja, de
aankoopwaarde.
Het was de aankoopwaarde en dan ook nog eens afgeschreven als de koers daalt. Dat is de manier waarop dat moest in Amerika.
MicroStrategy heeft dat weten te veranderen.
Juist, heeft dat weten te veranderen. En het aardige is dat ze daardoor ook wat vertelden over de crypto die ze hebben. Staat voor $330 miljoen aan crypto op de balans. Wat nu inmiddels $1.1 miljard waard is.
Oh.
Dus dat gaan we nog zien volgende keer. Ze vertelden ook wat over hun ventures portefeuille. Ze hebben allerlei projecten. Celestia, Arbitrum, Optimism hebben ze op de balans tegen kostprijs. Een deel daarvan is inmiddels 100 keer zoveel waard. We kregen allerlei toch wel aardige inzichten in wat er zich nou achter de schermen een beetje afspeelt bij dat bedrijf.
Eén ding nog over Coinbase. We hebben wel eerder vastgesteld, ze waren diep weggezonken in de bear market. En kwamen daar ook heel snel weer uit. Want dan krijg je meer klanten, die besteden meer, die kopen meer bitcoin. En die bitcoin is ook nog eens een keertje meer waard. Drie effecten die samenwerken, daarom gaat het zo. Kun je nu ook aannemen dat het in de toekomst zo hard omhoog blijft gaan, harder dan bitcoin zelf?
Ja, dat is wel wat we doorgaans zien bij Coinbase en ook bij andere cryptobedrijven. Dat ze een soort van hefboompje zijn op de onderliggende cryptomarkt. En als je kijkt naar de verhouding tussen het aandeel Coinbase en de koers van Bitcoin, dan staat dat nu op 0.0036 en dat was 0.0078. Dus dat was heel erg gedaald. En dat kan dus weer een stuk omhoog en eventueel nog weer verder omhoog. En er zijn mensen die gebruiken Coinbase of de mining aandelen ook als een soort van leveraged bet. Hè, een soort van hefboom.
Ja.
Trade op crypto. Ja,
ja. Oké. Okay. We moeten het gaan hebben over de podcast die we zo direct gaan opnemen. We hebben een gast van de AFM, Daniel, de Autoriteit Financiële Markten.
Zeker. Ja, Jasper Betts is de gast en dat is de Senior Supervision Officer bij de AFM. En eigenlijk de AFM, waarom het zo belangrijk is dat we de AFM nu in de studio hebben, is zij worden de belangrijkste toezichthouder voor MiCAR.
Dat is een primeur, we hebben ze nooit eerder over de vloer gehad.
Absoluut. Zij komen vertellen hoe gaat dat toezicht rond MiCAR, de nieuwe cryptowet, er nu uitzien. En dat gaat heel veel gevolgen hebben voor cryptobedrijven, voor klanten zelf, voor cryptogebruikers zelf.
Ja.
En zij gaan uitleggen hoe gaan ze dat vormgeven, wat gaat er concreet veranderen. En hoe gaan ze het belangrijkste misschien anders doen dan DNB? Want de Nederlandse Bank was voorheen de enige toezichthouder op crypto. Ze blijven dat voor een deel nog steeds.
Ja.
En dat was de relatie tussen cryptobedrijven en DNB was heel moeizaam. Dus ik ben benieuwd hoe de AFM dat anders gaat doen.
Spannend, Bert. Wat wil jij, het belangrijkste wat jij wil weten van de AFM?
Nou, ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan aanpakken. We hebben natuurlijk wel een wettekst. Maar ja, hoe dat dan in de praktijk uitpakt. En hoe zij zich gaan verhouden tot de verschillende spelers. Hè? De crypto dienstverleners, de bedrijven. Maar ook finfluencers. Of als je een token wil uitbrengen. Hoe zwaar is eigenlijk zo'n vergunningsaanvraag? Dat soort dingen. Ik heb heel veel vragen die ik aan de AFM wil stellen.
Mooi, dat zou dus een lange zitting kunnen worden. Ik verheug me erop. Allebei dank. Daniel Mol van BNR zelf. Bert Slachter van platform Bitcoin Alpha. En wie meegaat naar die podcast, heel graag. Als dat niet lukt, is het ook prima. En dan heel graag tot volgende week bij de CryptoCast op BNR. Dag.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
Herbert Blankenstein.
Ik wilde gaan vragen, fabriceren ze eigenlijk wel chips?
Ben van der Burg.
Dus we moeten het onderscheid maken tussen productiekostenvermindering en ervaring voor de kijker.
Luister naar De Technoloog.
Wekelijks in een lang gesprek met een leidende expert in zijn of haar vakgebied. Luister elke dinsdag naar De Technoloog.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.